gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande donderdag, eerste kerstdag, hoop ik u in beide diensten voor te gaan. Op tweede kerstdag hoopt u om 9:30 voor te gaan, dominee K. Visser van Barendrecht. Om 2:30 zal er die dag dan kerstviering zijn met de kinderen van de zondagschool. Volgende week zondag zal er in de morgendienst bediening zijn van de heilige doop. En dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En vers 2, God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Lofzang van Zacharias 1 en 2. Gemeente, willen wij ons nu stellen voor de spiegel van de heilige wet van God. En zingen wij daarna Psalm 94, de versen 1 en 2. Verschijn nu blinkend God der wraken. 94, 1 en 2, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing vanmorgen, gemeente, is Jesaja 11. We lezen de versen 1 tot en met 16. En de tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 11 tot en met 16. De tekst voor de prediking, de versen 11 tot en met 16, maar we beginnen bij vers 1 uit Jesaja 11. En daar lezen wij het woord van de Heere. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal, om weder te vergaderen, te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morenland en van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartij dus van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen. En ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan. En de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen. En hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen. En hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks. Dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Egypte, als Israël geschiedde, ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover de lezing van Gods woord en de woorden van onze tekst. In verband met het gebed, gemeend, wordt het volgende u meegedeeld. zuster van Dis, Peekstok, gaat achteruit en wordt ook nu gevreesd voor haar leven. Vannacht werd de familie erbij geroepen, maar we moeten maar zien hoe de Heere haar leidt. Maar het gaat wel tegen het einde nu lopen. Broeder Verwij is nu opgenomen in Nieuw-Rijsenburg in het zorghotel. Wil ook hem gedenken. Wil ook bidden voor zuster Danielle Ververs, die het ook moeilijk heeft te midden van de verschillende vormen van therapie die zij krijgt. Wil ook dankzegging doen dat broeder en zuster Zoetewij in de afgelopen week hun 35-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. En zo zullen we de Heere bidden en danken. Heere, heerlijke God, in een wereld vol geweld, in een wereld waarin wij soms dagelijks opgeschrikt worden door geweld, door ontvoeringen, door moord en doodslag van burgers, van kinderen, waarin wij horen van onrecht, overheersing en onderdrukking, waarin wij horen van zinloos geweld, van verwarring. In deze wereld proberen wij te zingen van vrede op aarde. En Heere, geef ons genade en kracht om inderdaad te zingen van vrede op aarde. Want die vrede is er. En die vrede wordt ook uitgewerkt. Te midden van al de bloed en rook. En te midden van al het onrecht. Bent u, Heere, als koning der koningen bezig om uw koninkrijk op te richten. En ook vandaag hebt u overal in deze wereld uw dienaren die nu aan het preken zijn of die zich opmaken om te preken of die al wellicht gepreekt hebben. Overal, Heere, zijn ze er. En wij kunnen ze niet tellen hoeveel dat er zijn. In moslimlanden is vandaag gepreekt. In Pakistan zijn de kerken bijeengekomen. En in Noord-Korea zijn ze in het geheim met heel kleine groepjes bij elkaar gekomen. En zo bent u aan het werk in Siberië en in Malawi om uw koninkrijk op te richten. Want uw vrede is er. Uw vrede wordt ook beleefd in de harten van zondaren die bekendgemaakt zijn met de reddende genade van de Heere Jezus Christus. En hoe groot is die vrede wanneer een mens door u geleid wordt om zijn schuld en zijn opstand te belijden en voor u neer te leggen. Waarin de wapens van rebellie worden afgelegd. En wanneer er gesmeekt wordt om uw aanwezigheid in hun leven. Daar wordt die vrede gesmaakt. En Heere, nu vragen wij u of u op deze dag een rijke oogst wilt geven. Geef, Heere, dat er ook vandaag duizenden, ach, nog veel meer, toegebracht zullen worden. Dat de vrede die er ligt in de Heere Jezus Christus door mag breken in harten van vele mensen. overal ter wereld. Heere God, wilt u de banier hoog oprichten, zodat de verste volken het kunnen zien en dat ze zullen buigen en u aanbidden en dat er vrede gevonden wordt waar eerst ellende, strijd, haat en nijd en oorlog en rivaliteit waren, dat daar nu vrede komt, door uw geest gewerkt. En ook wij hebben die vrede nodig. Want Heer, uit onszelf hebben wij niet die vrede. Dat moeten wij ook leren, al hebben wij het onuitsprekelijk groot voorrecht dat velen van ons zijn opgevoed onder het evangelie. Toch moet dat woord ook landen in ons hart. Het moet binnendringen. Het moet ons ook ontdekken aan onze hoogmoedige eigen wijsheid. Het moet ons ontdekken aan onze opstand die wij hebben van nature en de vreselijke vijandschap tegen u, de geneigdheid om u en onze naasten te haten, wat leeft in ons aller hart. Daar moeten wij ook aan ontdekt worden. En u weet dat, Heere, veel beter dan wij. Wij delen u niet mee wat wij nodig hebben. U weet het allang. Maar we leggen het u voor, Heere, omdat wij zonder dat werk niet zalig kunnen worden. Dat de ogen geopend worden voor die vredevorst. O, wij bidden u, zegen ons zo, dat onze harten verbonden mogen zijn of worden aan deze vredevorst. Heere Jezus, wilt u binnentrekken in onze harten, ook daar waar harten gesloten zijn, ook in ons midden. Misschien zijn ze in de kerk, misschien zijn ze thuis, misschien zijn ze al lange tijd niet meer bij ons in de kerk geweest. Heere, wij bidden u of u, hen die niet meeluisteren, die geen lust hebben aan uw wegen, wilt u hen nog te sterk worden? Er zijn nog namen in onze gemeentegids van hen die niet meer met ons optrekken, die niet naar de kerk gaan. Heere, wilt u hen bekeren en wilt u ons verblijden door uw daden? We bidden u, Heere, voor heel de gemeente. U kent alle omstandigheden die er zijn, daar waar zorgen zijn, ook in de afgelopen week, waar er teleurstellingen zijn geweest. Het is u alles bekend, daar waar zorg is, ook over het lichamelijk welzijn, of waar er zorg is over kinderen, of zorg vanwege het werk en de werkgelegenheid. Heer, u weet ook daar waar u uitkomst gegeven hebt, dat er wel weer werk ontvangen is. Heere, we hebben allemaal onze eigen noden en zorgen. En zo komen we hier samen voor uw aangezicht. Heere, dank u dat we samen mogen komen. En we danken u voor het werk van de kosters. Ook in deze maand waarin er nog veel werk te verrichten is, ook door hen willen we voor hen bidden en u danken voor hen. Heere, we bidden u ook voor de organisten, ook voor de jong organisten, die ons al meer gaan begeleiden in de kerkdiensten. Dank u, Heere, dat zij er zijn en dat ze ook hun krachten willen besteden voor de kerkdienst. Zegen zo ook het begeleiden van de gemeente tijdens het zingen. Heere, zo willen we u danken en erkennen voor veel goeds. En Heere, ook in de afgelopen week hebt u blijdschap gegeven aan broeder en zuster Zoetewij, dat zij hun 35-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Wat een voorrecht, Heren. Al deze jaren hebt u hen gedragen. U hebt gespaard. U hebt gezegend. En u hebt ons ook verdragen. Want we hebben allemaal tekorten, zonden, ook in ons huwelijksleven. Maar Heren, wat een zegen dat u gespaard hebt. Wilt u wegdoen alles wat niet goed was, Heren. Dat geldt voor een ieder van ons. Maar ook voor deze broeder en zuster. En verblijd hen verder en zegen hen, Heren. Heb dank voor de blijdschap die u geschonken hebt. En leid hen verder tot de verheerlijking van uw naam met hun kinderen en kleinkinderen. Heer, u kent ook de omstandigheden van zuster van Dis Peekstok. Hoe de ademhaling steeds zwaarder wordt. En dat zij nu toch de laatste adem zal uitblazen. Heren, u is alles bekend. Wij dragen haar u op. Dank u voor alles wat ze voor ons kon betekenen in de gemeente. En nu is zij oud en nabij het einde hier op aarde. Heren, wilt u haar geleiden in het donkere dal van de schaduw des doods? Wij bidden u dat u haar herder zult zijn. En wij vragen u of u haar brengen wilt in het land van de eeuwige rust, dat ze bij u mag zijn en dat ze daar eeuwig u mag grootmaken. Wilt u haar daartoe bereid, gereed maken? Versterk de familie die om haar heen staat. En wil in gunst en genade hen gedenken. Heren, wilt u bij broeder Verwij zijn, die nu in het zorghotel in Nieuw-Rijsenburg is. Bedouw hem ook met uw genade en kracht. Dank u dat hij ook lichamelijk sterker mag worden. U weet ook hoe hij geestelijk genade nodig heeft. Wilt u in al zijn behoeften rijk voorzien. Wil met uw geest ook overkomen in zijn hart en ziel. Zo willen wij u ook bidden voor Danielle Ververs. Heere God, u kent de voortdurende spanning. En de nood die daar ook is, ook psychische nood, met verschillende oorzaken. Heren, wilt u haar kracht en rust geven? Wilt u haar moed geven? En laat ze mogen weten dat u haar God bent. En geef dat ze bij u rust mag ontvangen. En door u geleid mag worden. Heren, gedenk ook anderen in de gemeente die worstelen met psychische moeite. Het is u alles bekend. Heren, geeft u kracht, genade en uitkomst en uw nabijheid. Zo willen wij u danken en erkennen, Heren, dat we hier samen mogen bidden. O Heere, dan bidden wij u, breid uw koninkrijk uit, ook in ons midden, door heel de wereld heen. En sterk ook nu uw dienaar in het spreken, help ons in het luisteren, ook wanneer we dit niet zo eenvoudig gedeelte van uw woord mogen overdenken. Help ons daarbij. En dat er naar de zin en de mening van uw geest gepreekt mag worden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. En willen we dan nu zingen Psalm 8, de versen 1, 2 en 4. Psalm 8, versen 1, 2 en 4. Geliefde gemeente, in de afgelopen weken hebben wij gezien hoe de komst van de Heere Jezus zou zijn in deze wereld. Concrete zaken hebben wij gezien. In vers 1 zagen we zijn lage afkomst van dat prachtige koningshuis van David was niets meer over. Maar uit die afgehouwen tronk komt nu een reisje voort. De wettige erfgenamen van het koninkrijk van David zijn een eenvoudige timmerman, Jozef, en een meisje uit het platteland, Maria, die in een achtergebleven plaats Nazareth wonen. Het was maar een gering begin. Maar we zagen ook dat de geest van God op dit begin zou rusten. De zevenvoudige geest van God. En dat laat zien dat deze die voortkomt uit het huis van David, dat hij niet alleen een mens is, maar dat hij ook God is. De geest van God rust volkomen op hem. Hij zal God in mensenvlees zijn. En deze koning zou regeren in rechtvaardigheid. Dat was ook zo bijzonder. Want de mensen toen waren bang voor hun koningen. De koningen die konden je zo doden. Die konden alles met je doen. Er was geen rechtsstaat in die dagen. De koningen in het algemeen. De koningen van Israël waren nog gebonden aan de wetten van Mozes. Maar ook daar hielden zij zich vaak niet eens aan. Nee, de mensen waren bang voor hun koningen. Maar deze koning zou regeren in gerechtigheid. Hij zou vrede bewerken op de aarde. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. En dan komt er ook vrede in de schepping. Want de Heere geeft zijn schepping niet prijs. Romeinen 8 zegt het toch, dat het schepsel ook zelf zucht met rijkhalzend verlangen en wacht op de openbaring van de zonen Gods. Want dat dan ook de schepping zelf verlost zal worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Ze zijn slaaf geworden van de vergankelijkheid. En dat zal dan weggaan. Ze zullen ervan verlost worden. En dan zagen we in vers 10 vorige week hoe de heidenen ook zullen vragen naar deze koning. Hij zal tot een banier zijn boven de volken. En de volken zullen naar hem vragen. En nu gaat de profeet verder. Het zal te 10 dagen. Daar begon 10 mee. En daar begint 11 ook mee, want het zal geschieden tenzelfde dagen in vers 10. En in vers 11, het zal geschieden te 10 dagen. En dan gaat de Heere diezelfde gedachte voortzetten. Hoe de volken ingewonnen worden. Er is hier sprake van Israël. En daarom zeggen we hier adventsverwachting voor Israël. Dat schrijven we boven de preek. Adventsverwachting voor Israël. We zien ten eerste de interpretatie. Want we moeten niet snel conclusies trekken nu. We moeten dit wel lezen in het verband. Van vers 10, dat de volken geroepen worden, de heidenen, daar gaat de Heere op voortborduren hier. In de versen 11 tot en met 16. Dus als we over adventsverwachting voor Israël spreken, dan moeten we eerst de interpretatie goed zien. Ten tweede zien we hier ook de verlossing. Ten derde zien we hier ook de overwinning. En ten vierde, kort aan het einde, de heerlijkheid. Dus de adventsverwachting voor Israël, de interpretatie, Dan is hier sprake van verlossing. Dan is hier ook sprake van overwinning. En dan zien we ook de heerlijkheid. Dus hoe moeten we het nou begrijpen wanneer wij hier met elkaar spreken over adventsverwachting voor Israël? En dan kunnen we ons afvragen, hoe moeten we toch die moeilijke profetieën uit het Oude Testament begrijpen en verstaan waar u en ik mee worstelen? Hoe moeten we het begrijpen wanneer er profetieën staan in het Oude Testament waarin de naam Israël gebruikt wordt? Daar is veel discussie over. En de theologen zijn het er ook niet met elkaar over eens. En oprechte kinderen van God hebben soms verschillende opvattingen hierover. Hoe moeten wij dan die oud-testamentische profetieën verstaan? Vinden wij een aanwijzing in de Bijbel hoe wij die oud-testamentische profetieën moeten begrijpen? Ja, dat vinden wij. De Bijbel geeft zelf door de leiding van de Heilige Geest aan hoe wij de Oud-Testamentische profetieën moeten lezen. Maar weer moeten we voorzichtig zijn om te generaliseren. We moeten voorzichtig zijn, we gaan geen snelle conclusies trekken. Dan maken we fouten. Maar de Bijbel zegt er iets over. En daar moeten wij naar luisteren. In het Nieuwe Testament wordt verschillende malen getoond hoe de vroege kerk, hoe de apostelen de oud-testamentische profetieën opvatten en begrepen. Bijvoorbeeld in Handelingen 15. In Handelingen 15, daar vond het apostelconvent plaats. Zo noemen we dat, de eerste kerkelijke vergadering. En daar ging het over of de heidenen ook de wetten van Mozes moesten onderhouden. Nou, kijk maar rustig met mij naar Handelingen 15, vers 13. Daar vinden we eigenlijk het verslag. U kunt zeggen de notulen van een zeer belangrijke vergadering. En het ging daarom het feit of de heidenen dus verplicht zouden zijn die tot het christendom bekeerd waren, of zij de Joodse wetten moesten onderhouden. Het was een heel onrustige vergadering. Er was grote oneenigheid. Het was ook heel wat. Voor 1500 jaar had het Joodse volk vastgehouden aan de wetten van Mozes. En nu zou ze opeens alles moeten opgeven. En daarom zeiden sommigen, de heiden, christenen, die moeten de wetten van Mozes onderhouden. Ze werden fel, het was grote oneenigheid, zegt Gods woord. En toen nam Petrus het woord. En hij vertelde hoe de Heere door zijn bediening heidenen tot bekering gebracht had. En dat Gods Heilige Geest ook op hen uitgestort was. En zij waren door de daad van God ingelijfd in de christelijke gemeente. Zonder besnijdenis, zonder dat ze de wetten van Mozes onderhielden. En waarom, zegt Petrus, moeten wij hen dan verplichten de wetten van Mozes te onderhouden? En waarom leggen wij hun een juk op die ook wij en onze vaderen zelf ook niet konden houden? Daarna nemen Paulus en Barnabas het woord. En zij vertelden ook over de grote werken Gods onder de heidenen. Hoe daar levende gemeenten zijn ontstaan. En ze luisteren allemaal aandachtig naar de grote werken Gods. Hoe daar gemeenten ontstaan waren die de Heere Jezus eerden en kenden. En toen nam de voorzitter het woord. Dat was Jacobus. Jacobus was een pilaar in de gemeente in Jeruzalem. Hij was een halfbroer van de Heere Jezus. En hij concludeert dat de heidenen zijn nu ingelijfd in de christelijke kerk. Hij zegt, Simon Petrus heeft dat laten zien. En dan zegt Jacobus, de profeten zeggen dit ook. De profeten spreken ervan dat de heidenen ingelijfd zullen worden in de kerk van Christus. En dan staat er dan, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Dat zegt Jacobus, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. En dan citeert Jacobus Amos 9, vers 11 en 12. Dus dan citeert deze Jacobus het Oude Testament. Hij zegt, na deze zal ik wederkeren, zegt de Heere, en weder opbouwen de tabernakel van David die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelve weder oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. En in datzelfde verband, in de volgende teksten daarna, gaat Amos verder en spreekt ook over hoe het volk Israël Edom in bezit zal nemen. Dat er grote zegen zal zijn, dat de bergen zullen druipen van zoete wijn. Dat staat allemaal in datzelfde verband. In één adem wordt dat gezegd. En dan interpreteert Jacobus dit onder leiding van de Heilige Geest. En dan zegt Jacobus dat deze woorden uit Amos zijn nu vervuld, omdat de heidenen tot de kerk van Christus gekomen zijn. En dat daarmee interpreteert Jacobus die profetieën van Amos op een geestelijke wijze. Niet letterlijk. En dat laat ons al zien twee principes van interpretatie van oud-testamentische profetieën. Eén is nadruk ligt op de geestelijke vervulling van letterlijke profetieën. Dus de nadruk ligt op geestelijke vervulling van letterlijke profetieën. Zo heeft Jacobus dat opgevat. En ten tweede, het gaat daarin om de kerk van Christus. Wanneer over het huis van David en Israël gesproken wordt, dan slaat dat op de kerk van Christus. Zo heeft Jacobus die profetieën uit Amos opgevat en geïnterpreteerd. Nadruk ligt op de geestelijke vervulling van letterlijke profetieën. En het gaat om de kerk van Christus. Daar wordt over geprofeteerd. Dit alles wordt nog eens bevestigd door wat Petrus zei op de Pinksterdag. Petrus, die vol is van de Heilige Geest. En daar lezen we in Handelingen 2, vers 16, dat Petrus spreekt, wat u hier nu ziet, de uitstorting van de geest van God en het spreken in menigerlei talen. Dat is de vervulling van Joël 2. En dan citeert hij de oud-testamentische profetieën van Joël hoofdstuk 2, de versen 28 tot en met 31. En dan zegt Petrus in Handelingen 2 vers 17, dit is het, dit is het. Wat gesproken is door de profeet Joël, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En dan gaat Petrus verder. In één adem gaat hij verder citeren wat Joël zegt. In versen 19 en 20. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. En de zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En Petrus zegt dan, wat Joël toen profeteerde, dat is nu vervuld. Wat hier gebeurt op de Pinksterdag in Jeruzalem hier, dat is de vervulling van deze profetieën. En weer zien we dan die tweezelfde principes naar voren komen. Dat de nadruk ligt op de geestelijke vervulling van letterlijke profetieën. En dat het vooral gaat om de kerk van Christus. De profeten waren gericht op het welzijn van de kerk van Christus, die vergaderd zou worden uit de Joden en uit de heidenen. En het gaat om de geestelijke zegeningen die de Messias zou geven. Nou, deze twee regels kunnen ons helpen bij interpreteren wat we vinden hier in Jesaja 11. Zodat wanneer in één adem Jesaja spreekt over Israël, dat wij in het oog moeten houden dat dat ziet op de kerk. Zo hebben Jacobus en Petrus dat opgevat. En wanneer wij die zegeningen daar zien, dat die ook geestelijk opgevat moeten worden. Zoals Jacobus en Petrus dat gedaan hebben. Maar ook hier moeten wij niet haasten tot conclusies en zeggen, oh, nou hebben we het allemaal begrepen en nou is alles klaar. Overal waar Israël staat, dat betekent de kerk. En overal waar de letterlijke profetieën zijn, dat is allemaal geestelijk. Nu zijn we daar ook mee klaar en gaan we nu verder met iets anders. Dan zijn we weer te snel, want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger, want soms staan er ook duidelijke profetieën in die zeer duidelijk gericht zijn op Israël, het Joodse volk. Dat de Heer ook dat Joodse volk niet heeft opgegeven. En Paulus spreekt erover in Romeinen 9 tot en met 11. En daar wordt Israël werkelijk het volk, Israël, het volk der Joden genoemd. En zo zijn er ook profetieën waarbij de Heere onomwonden spreekt tot dat volk. In Ezechiël 36, dat de Heere zijn volk zal terugbrengen in hun eigen land. En dat hij dan zijn geest op hen zal uitgieten. En daarom hebben we met onderscheid te lezen, waarbij we die twee geestelijke leesregels die de schrift ons geeft, goed moeten onthouden. Dat het gaat om geestelijke zegeningen en om de kerk van Christus. Maar daarbij wel weten dat de Heere ook zijn volk niet heeft prijsgegeven. En wij geloven dat er ook nog daadwerkelijk beloften zijn voor Israël. Goed, dit was dan de interpretatie. Maar nu gaan we verder naar de verlossing. Nu gaan we verder spreken over de tekst, over de adventsverwachting daar. En dan zien we in de versen 11 en 12 hoe heidenen komen tot Christus, die opgericht staat als een banier boven de volken. En dan zien we de Heere zijn volk trekken uit al de omliggende landen die daar genoemd worden. Het zal een overblijfsel zijn. God zal hen vergaderen. En de verdrevenen, zegt de tekst, van Israël en de verstrooiden van Juda zullen getrokken worden vanuit alle hoeken van de aarde. Ze zullen alle komen en zich voegen onder de banier van Christus. En daarin mogen wij zien het vervolg van vers 10. Hoe de Heere de volkeren, de mensen zal trekken tot zijn kerk, tot de nieuwtestamentische gemeente. Dit is Gods werk. De Heere bewerkt de verlossing. Hij geeft de zaligheid. Hij verlost uit de macht van de duivel en uit de slavernij van de zonde. Hij verlost van de geestelijke dood. De tekst spreekt hier van een overblijfsel. Het is door grote verdrukking heen. En net dat wordt als beeld gebruikt, dat de volk Israël door verdrukking heen is gegaan en een overblijfsel komt terug. En zo zien we onder de heidenen dat door de verdrukking, door de moeite heen, dat er een overblijfsel getrokken zal worden uit al de volkeren. Ze zullen vergaderd worden. En de Heere zal zowel heidenen als Joden trekken tot de christelijke kerk. En daarvoor is Christus gekomen. De aartsvader Jacob had het ook al gezegd in Genesis 49 vers 10. Wanneer de Messias aangeduid wordt met de naam Silo. En dan zegt Jacob, Silo komt en dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. De volken zullen tot Silo, tot Christus getrokken worden. En dan zullen heidenen en Joden verenigd zijn in de vreze des Heeren. En de middelmuur van de afscheiding wordt afgebroken. En ze zullen samen de Heere dienen. En dat betekent een grote geestelijke zegening. Uitbreiding van de kerk van de Heere Jezus. Uitstorting van Gods geest op de heidenen en op de Joden. En de Messias zal grote geestelijke zegeningen geven. En daartoe zal de Heere gebruik maken van mannen, eerst apostelen, daarna hun opvolgers en daarna zendelingen die uitgegaan zijn door heel de wereld heen om het woord van God te verkondigen. Daar heeft de Heer ook gezegd, ook bevolen. Ga dan heen, onderwijst al de volken. En zo is de prediking van het evangelie de banier die God op zal richten. En zonder deze prediking wordt niemand getrokken. God wil dat zijn woord gepreekt wordt. Want door de dwaasheid der prediking behaagt het God zich een gemeente te vergaderen. En God zal er zelf voor zorgen dat uit de heidenen en ook uit de Joden tot bekering gebracht zullen worden. En dan zal er een eenheid zijn. Één volk, één geloof, één doop. Eén zaligmaker. En dan wordt het beeld gebruikt van de oorlogen die er vroeger waren. Tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Tussen Efraïm, het tienstammenrijk, en het tweestammenrijk, Juda. Dat ze elkaar beoorloogden en bevochten. En wat was er toch vreselijk, die scheuring die er onder koning Jerobeam gekomen is. Dat dat prachtige rijk van David en Salomo in tweeën gesplitst werd. Maar dat wordt dan allemaal opgeheven. En wanneer wij de leesregels volgen die Jacobus en Petrus ons geeft, dan moeten we zeggen dat dit ziet op de verlossing van heidenen en Joden. Dat de kerk van Christus gebouwd zal worden. Dat de heidenen ingelijfd zullen worden in Israël. En zo spreekt Paulus er ook over. Dat onnatuurlijke takken worden ingelijfd in die olijfboom Christus, de kerk. Ze worden met God verzoend en wandelen in een nieuw leven met de Heere. En zo wordt dat woord ook onder ons verkondigd. Bent u al getrokken? Ben jij al getrokken? Dat woord wordt ook tot ons verkondigd. Het heeft ook onder ons geklonken. Wij hebben ook het woord van God naast ons. Lezen we dat? Mediteren we daarover? Hebben we het leren lief krijgen? Heb wel gezien naar die banier die opgericht staat. Heb wel iets van die vrede gesmaakt die de Heere zal geven. Verbroedering, banden van liefde en ootmoed. Wij moeten toch ook delen in deze verlossing van Christus. Wij staan hier ook ergens in die teksten. Wij zijn toch ook mensen, worden van nature ook bij de heidenen. Die banier wordt ook onder ons opgericht. Maken we er ernst mee? Dan zien we ook de overwinning. Want hier wordt in vers 14 beschreven hoe Israël hun vijanden zal overwinnen. Ze zullen de Filistijnen in het westen verslaan. In het oosten zullen ze het land Moab en Edom en Ammon overwinnen. Wat betekent dit? De Filistijnen in het westen, Edom, Ammon, Moab in het oosten, zuidoosten. Verslaan. Alles verslagen. Hoe moeten we dit uitleggen? Nou, sommige mensen zeggen, ja, dat klopt. Dat maken wij nu mee in onze tijd. Er zijn 3 grote oorlogen geweest in Israël na 1948. En Israël heeft toen gestreden naar het westen en naar het oosten. En ze hebben de Syriërs kunnen verdrijven. En de Egyptenaren en de Jordaniërs en de Libanezen en de Irakezen en zoveel anderen. Hebben ze steeds weer gewonnen. Nou, heel eenvoudig wat we hier lezen. Dat is nu gebeurd in onze tijd. Zo zeggen sommige mensen dat we die tekst moeten lezen. Maar al willen wij helemaal niet ontkennen dat als een wonder in onze tijd de staat Israël is opgericht. En we mogen zeker Gods hand daarin zien. En zeker zien Gods onverdiende genade voor in feite een seculier volk. En dat het een wonder is, dat Israël weer terug is. Dat is ook Gods bewarende hand. Maar het is wel de vraag of deze profetieën daarop betrekking hebben. Want er zijn wel wat problemen. Om het maar zo kort door de bocht zo te exegetiseren. Want belangrijk is hier dat gesproken wordt in de tekst dat Israël en de heidenen getrokken worden tot de banier. Niet zozeer tot het land, maar tot de banier. Tot Christus. Dat heeft de nadruk in de tekst tot Christus. Ze worden tot Christus getrokken. Nou, wij moeten zeggen helaas dat de overgrote meerderheid van het volk dat nu in Israël woont, wil absoluut niets weten van deze banier. Ze willen niets weten van Christus. En als u nou denkt aan een letterlijke vervulling, kijk, die volken zijn er niet meer. De Filistijnen zijn er niet meer. Moab is er niet meer. Edom is er niet meer. Die zijn er al lang niet meer. En dan kunnen we wel zeggen, ja, Ammon, dat lijkt een beetje op Amman, hoofdstad van Jordanië. Ja, maar zo moeten we niet met de schrift omgaan. Dan zijn we wel heel kort door de bocht bezig. Belangrijk is dat we moeten kijken hoe Petrus en Jacobus die Oud-Testamentische profetieën uitgelegd hebben. En dan gaan we niet maar klakkeloos snel een vervulling bedenken. Het gaat hier uiteindelijk om de heerschappij van de Heere Jezus in de harten van Joden en heidenen en dat ze stand houden. Te midden van zoveel vijanden, dat de vijanden moeten bukken en buigen. Dat de heerschappij van Christus uitgestrekt wordt door de volkeren. Nu zijn er andere mensen Die zeggen dat je deze teksten van dat Israël de Filistijnen overwint en in het oosten Ammon, Edom en Moab. Nou, dat slaat allemaal, zeggen zij, op het duizendjarig rijk wat komen zal. Nou, wij geloven niet dat die duizendjarig rijk komt. Exegetisch biedt Gods woord daar geen grond voor. Maar er zijn mensen die spreken over een gouden eeuw. En dat er een aardsheerlijk koninkrijk zou zijn. De vaderen uit de 17e eeuw die de Statenvertaling vertaald hebben, spraken nog van Joodse dromerijen. Die dan toch binnengedrongen zijn in bepaalde gedeelten van de christelijke kerk. Want een groot bezwaar tegen de opvatting dat de Heer Jezus dan nog na zijn wederkomst dan een duizendjarig rijk op aarde zal hebben, waarin alle vijandschap overwonnen wordt en waarin iedereen de Heere dient op deze aarde, daar kleeft toch wel een fundamenteel bezwaar aan. Want de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders hadden zijn discipelen wel voor hem gevochten. Zijn koninkrijk is uiteindelijk van een andere orde. Het is een geestelijk koninkrijk. En het gaat daarin om de liefde van God en om de verlossing van zondaren en overwinning op het kwaad. Want ook hier in deze profetieën gaat het om de geest, het geestelijke koninkrijk van de Messias. En zo moeten wij deze profetie uitleggen. Dat Israël hier verwijst naar de christelijke kerk. En dat net als Petrus en Jacobus gezien hebben, dat de heidenen die getrokken worden, dat het gaat om de geestelijke vervulling van oud-testamentische profetieën. Zo mogen wij hier ook zien dat het koninkrijk van de Messias al zijn vijanden zal verslaan. En dat zijn koninkrijk een eeuwig koninkrijk zal zijn. En dat daarin de verlosten van de Heere zullen komen. De Heere zal zijn uitverkorenen uit al de landen vergaderen. En ze zullen verlost worden. En ze zullen deel uitmaken van Gods eeuwig koninkrijk. En dan denken we aan de uiteindelijke overwinning die de Heere Jezus zal behalen over al zijn vijanden. En nu is de Heere bezig zich een volk te vergaderen. En daar wordt dan verder uitgebeeld door die twee grote barrières die voor verlossing, in die verlossing in de weg stonden, die worden weggenomen. Twee grote barrières, dat zijn twee grote rivieren, spreekt de tekst over. Vers 15 spreekt over de Nijl. En de Nijl, een brede rivier waar je niet zomaar overheen kunt. Maar dan gaat de Heere, net als de Heere voorheen deed bij de Rode Zee, hij spleet de Rode Zee open. Zo zal de Heere de Nijl ook open doen gaan. De rivier de Nijl wordt verbannen. Dat wil zeggen, de Nijl vormt geen hindernis meer. Zijn volk kan zo weer terugkomen. Aan de andere kant heb je de andere machtige rivier, de rivier de Eufraat. En daar waren ook ballingen. En die brede rivier de Eufraat, dat geldt ook symbolisch als de hindernis om terug te kunnen keren. Maar de Heere gaat die machtige rivier van de Eufraat, gaat hij zo verbannen dat in 7 stromen die zo dun zijn dat iemand met schoenen er overheen kan lopen en geen natte voeten zal krijgen. Zo zal de Heer een gebaande weg maken voor het overblijfsel van zijn volk. Dat ontkomen zal uit de macht van de vijanden in die dagen. Dat is de grote vijand Assur, Assyrië. U weet het nog uit hoofdstuk 10. En vergeet dan niet dat de profeten altijd spraken in begrippen en aanduidingen en namen die de mensen van die tijd konden begrijpen. En zo mogen we zeggen dat de Heere God gewerkt heeft die in de wereldgeschiedenis en door zondaren uit alle landen te verlossen. En alle verhindernissen werden weggenomen. De Heere overwon overal waar het evangelie komt, overwint het. Bij koppensnellers en kannibalen en bij woeste indianen. Overal wint het evangelie. Overal. Omdat de Heere de barrières zal wegnemen. En hij zal zijn uitverkorenen vergaderen uit al de volkeren. En ze zullen ingelijfd worden in de kerk van Christus. En het zal zo groeien totdat er uiteindelijk maar één koninkrijk overblijft. Dat zien we nu niet, maar straks is Rusland weg en Amerika weg en China weg. En de EU is weg en alles is weg. Dat gebeurt straks. Er is maar één koninkrijk over. Het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. En daar moeten we bij horen. Daar horen wij thuis. Daar zijn wij thuis. Daar hebt u eeuwig leven. Daar komt alles goed. En al de vervolgers, ook de dood en alle ziekte en alle tranen, worden allemaal overwonnen in dat heerlijke koninkrijk van Christus dat komt. En die overwinning is zo heerlijk, geen mens kan dat bewerken. Daar is goddelijke kracht voor nodig. Net als het volk Israël in Egypte toen ze nog in slavernij waren. Ze konden zichzelf niet verlossen. Dat moest God doen. En zo zal de Heere God weer optreden om zijn volk te vergaderen. Hij zal hen brengen uit de ballingschap, uit de geestelijke ballingschap, uit het gevangenhuis van de zonde. Hij zal hen leiden over de weg van de Messias. Want uiteindelijk is Hij de weg. Hij is de waarheid. Hij is het leven. Hij zal ze brengen door veel moeilijkheden heen tot de stad Gods. Want wij moeten door vele moeiten heen, door vele verdrukkingen heen, het koninkrijk Gods binnengaan. Maar ze komen aan met goddelijk licht geleid. En we zien hier een perspectief op dat machtige koninkrijk dat Christus zal stichten. Hij is er nu mee bezig. En die overwinning is zo machtig dat Paulus in 1 Korinthe 15 de dood kan tarten. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat kan alleen maar Paulus zeggen omdat Christus de totale overwinning behaald heeft. En hij zal zijn volk daarin laten delen. Hij zal toch zijn volk vergaderen. Hij is toch de ware silo tot wie het volk zich vergaderen zal. Hij is de goede herder uit Johannes 11, vers 52, dat hij de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En dit stemt toch overeen met Johannes 10, vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En na de Pinksterdag is het evangelie in alle richtingen gegaan. En overal kwamen zondaren tot bekering. En de Heer heeft al zijn vijanden overwonnen. Elk Romeinse keizer die zich verzet heeft tegen het christendom, heeft een gewelddadige dood of een miserabele dood ondergaan. Dat wisten die vroege christenen. Daarom wisten ze. Christus regeert ondanks deze vervolgingen. En er blijft straks maar één koninkrijk over. En daar gaat het om in dit gedeelte. Om zijn heerlijk koninkrijk dat komen zal. Maar gemeente, laten we duidelijk zijn. Daarmee ontkennen wij niet dat er ook duidelijke toezeggingen zijn. ook in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament voor het volk Israël, de Joden, dat God zijn geest op hen zal uitgieten. Romeinen 9 tot en met 11 spreekt ervan, maar we noemden net Ezechiël 36... Daar leest u het zo heerlijk in vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen. En ik zal u uit al de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. En dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen en ik zal u een nieuw hart geven. En wij mogen de verbondstrouw van God niet verloochenen. Ook al is Israël het niet waard, u en ik zijn het ook niet waard. Ook al vraagt Israël nu niet naar de Heere Jezus. Van nature vragen wij ook niet naar de Heere Jezus. Maar wat God nog zal doen, laten wij bidden en verwachten. Maar wanneer wij deze profetieën in Jesaja 11 zien, dan moeten we vooral oog hebben voor de geestelijke vervulling van deze profetieën. En moeten we oog hebben voor het welzijn van de kerk van Christus. En wat is dit allemaal eigenlijk toch heerlijk, gemeente. Jonge mensen, als je dit toch ziet. Wat is de Bijbel toch een heerlijk boek. Wat is dat toch een heerlijke openbaring, de Bijbel. Het legt zichzelf uit. Als we maar rustig willen lezen. In de Bijbel zien we de openbaring van wat God gaat doen. En we zien het gebeuren voor onze ogen. En heel de wereld bestaat om Christus wil. En hij is nu bezig zich een volk te vergaderen uit heidenen en Joden. Nog nooit is islam zo onder aanval geweest van het christendom dan in onze tijd. Het is geen wonder dat ze zo agressief reageren. Elke nacht worden er radio-uitzendingen verzonden door heel de islamitische wereld, waarnaar geluisterd wordt. Christelijke boodschappen. En dat Saoedi-Arabië nu Bijbelimport met de doodstraf heeft bezegeld. Het is allemaal een gewelddadige verzet tegen die koning, de Heere Jezus. Maar het verzet zal nutteloos zijn. Want Christus zal doen al wat hem behaagt. Dat woord van God is zo waar. Dat woord van God, daar kun je op rusten. Met dat woord van God kun je leven. Met dat woord van God kun je sterven. Dat woord is de basis van ons geloof. Dat woord. En daar mag je op bouwen en daar mag je op pleiten. Dat woord boezemt respect in en eerbied in. Hebt u dat woord lief? Hebt u de heerlijkheid van dat woord gezien? Dat zelfs de blinden kunnen zien dat wat daarin voorzegd is, vervuld wordt, zegt Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis. We zien de heerlijkheid van Gods woord. We zien ook de heerlijkheid van Christus. Heel de schrift richt zich op Christus. De grote God heeft zich vernederd. En hij is gekomen om zijn koninkrijk op te richten. En het zal worden één kudde en één herder. En al de historische gebeurtenissen in deze wereld richten zich direct of indirect op de komst van Christus koninkrijk. De Heere bestuurt alles. En heel Gods woord gaat daarom. De Heere Jezus staat centraal in de wereldgeschiedenis. Volgt u hem. Hebt u hem lief. En dat brengt ons tenslotte dan te stellen hoe heerlijk het is om een kind van God te zijn. Hoe heerlijk om bij dat volk van de Heere Jezus te mogen horen. Om een toekomst te hebben van eeuwig leven. Om hier te mogen leven in de rust. Hier te mogen leven vanuit de vrede die hij geeft. Om hier op dat woord van God te mogen pleiten. En daarin u te bergen als een vesting dat woord van God. Hij heeft gezegd. De Heer heeft gesproken. Wat heerlijk om daar persoonlijk deel aan te krijgen. Om daar persoonlijk uit te leven. Om een kind van God te zijn. Hoe noodzakelijk om daarbij te horen. Want er is geen volk op aarde dat zo geliefd wordt. Er is geen volk op aarde waar zo voor gezorgd wordt. God heeft dat volk lief. God zorgt voor dat volk. En geen één van hen zal beschaamd uitkomen. Ze zullen meer dan overwinnaars zijn. En ze zullen binnenkort Satan onder hun voeten vertreden. Waar hoort u bij? Als u nou door genade mag horen tot dat volk van de Heere Jezus, buig u dan maar diep. Want dan hoort u bij die rest die aangekomen is, die getrokken is. Bij het overblijfsel van Gods vrije verkiezing. Besef dat het enkel genade was. En dank God ervoor. En put moed daaruit, ook voor de toekomst. Dat de Heere niet zal verlaten het werk zijner handen. En zoek hem om meer en meer lief te krijgen. En als u nou vreest dat u nou niet bij dat volk hoort. Dan hebt u nou vanmorgen een persoonlijke uitnodiging. Om te komen tot dat volk. Hij roept u. Buig dan diep. En luister naar zijn stem. En word behouden. Amen. Zingen wij 126, het eerste vers. 126, vers 1. bidden en danken. O heerlijke en eeuwige God, wij danken u voor uw heerlijk woord. En wij bidden u, Heere, of wij in dat woord thuis mogen zijn. Dat we dat woord voorzichtig zullen lezen en bestuderen en lief krijgen. En geef, Heere Jezus, dat wij u daarin mogen ontdekken en steeds meer zien. Dat u zo'n heerlijke zaligmaker bent. Trouwe God, wij bidden u of u uzelf aan ons wil openbaren door uw woord en geest. Dat wij getrokken mogen worden door die koorden van goedertierenheid. En dat wij ook niet zullen rusten totdat wij mogen weten dat wij ook tot u behoren. Want hoe heerlijk is uw volk, Heere. O, wij bidden u, doe ons leven met u. Doe ons luisteren naar u. Bewaar ons ervoor om meegetrokken te worden met deze wereld. En wilt u de naprediker zijn van uw woord, ook van vanmorgen. Doe weg alle zwakheid en gebrek in spreken en luisteren. En wilt u ons verblijden door uw daden om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 98, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.